Wij openen de Heilige Schrift in de brief van Paulus aan de Hebreeën, hoofdstuk 1. We lezen voor u Hebreeën 1. Daar luidt het woord van God als volgt: nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt? En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij: en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de Zoon zegt hij: uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven u met gezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest. En de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb, pas een voetbank voor uw voeten? Zijn ze niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in de eerste drie versen van dit hoofdstuk. Hebreeën 1, vers 1 tot en met 3, die wij nogmaals lezen. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken. Door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Tot zover. Gemeente, het gaat vanmiddag over een sprekende God. En dat is niet vanzelfsprekend. De heidenen moesten het doen met de afgoden die ze zelf hadden gemaakt. Beelden van hout en steen. De Heere drijft er de spot mee. Ze hebben ogen, zegt hij, ze zien niet. Ze hebben oren, ze horen niet. En ze hebben monden, maar spreken niet. Maar Israël was een volk dat door hem was uitverkoren om naar zijn stem te horen. Een sprekende God. En u heeft het God behaagd om die God ook te introduceren in ons land. Al vele eeuwen geleden. Vanuit Engeland. Overgevaren naar Katwijk aan Zee. en zo een plaats verworven in ons land, om nooit meer weg te gaan. En nou is mijn beginvraag vanmiddag. Heeft u nu ook voet aan wal gezet in uw en jouw en mijn leven? Want daar gaat het om. Dat wij de stem van hem herkennen. Dat we weten wie hij is. Want hij laat zich namelijk kennen door de kracht van woord en geest. Wij belijden met de heilige catechismus dat hij een God is die door zijn woord en geest uit het hele menselijke geslacht van het begin van de wereld tot aan het einde voor zich een gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt. En dan staat er zo kernachtig bij, dat is dus een belijdenis. En waarvan ik een levend lidmaat ben en altijd zal blijven. Dat is toch een troostrijk woord. En daarvan zegt de Heer nu, en gelooft zijn heil een troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. De Heer Jezus heeft het zo tegen zijn discipelen verwoord. Die kregen de opdracht om dat evangelie te bedienen. Predikt het evangelie aan alle creaturen. En hij heeft daarbij gezegd, wie u hoort, die hoort mij. En wie mij hoort, die hoort mij niet, maar degene die mij gezonden heeft. Zo heeft Jezus het ook verwoord, dat de hemelse Vader het is die door zijn dienstknechten spreekt. Toen en ook nu. Ook vanmiddag, hier in de kerk, tot u en jou en tot allen die met ons verbonden zijn op dit ogenblik. En dat God er alle belang in stelt, dat wij naar zijn stem zullen horen, wordt nog eens nadrukkelijk bewezen uit de hoofdstukken Openbaring 2 en 3. Die hoofdstukken bevatten de 7 brieven aan de gemeente van Klein-Azië. Die staan voor de gemeente van de wereld. Alle gemeenten wereldwijd worden door de verhoogde Christus daarin aangesproken. En al die brieven, alle 7... eindigen met het overbekende refrein, die oren heeft, die horen. En dan staat er een gebiedende wijze in het Grieks. Die oren heeft, die moet horen wat de geest tot de gemeente zegt. Dus dat is de boodschap voor de ene, heilige, algemene, christelijke kerk. Waar dan ook. Die oren heeft moet horen wat de geest tot de gemeente zegt. Maar voor de komst van de Heer Jezus naar deze aarde heeft God zich in eerste instantie alleen laten kennen als de God van Israël. Dat staat ook in onze tekst. Nadat God voorheen, dat was dus voordat de Heer Jezus Christus naar deze wereld is gekomen, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten. Vele malen en op vele wijzen. Voordat de Heer Jezus naar deze wereld kwam. Hoe heeft hij zijn diensten bewezen aan zijn volk Israël, nietwaar? We weten het allemaal, zelfs de kleinste kinderen. Hoe God op een wonderbaarlijke wijze dat volk van Israël door de Rode Zee heen bevrijd heeft uit de slavendienst van Egypte. Eeuwenlang waren ze geterroriseerd door het Egyptische volk. En uiteindelijk heeft God zijn volk geboren doen worden, als het ware door de baarmoeder van de Rode Zee heen, en mocht in de vrijheid gesteld worden. Door de dood heen, als het ware. En dan komen ze in de woestijn terecht, op weg naar het beloofde land. En ze zouden zomaar binnen hebben kunnen gaan, na 3 maanden al. En dan grijpt het ongeloof om zich heen. En daar gaat het hopeloos fout. Waarom? Omdat ze de God van het woord niet geloven. Jozua en Caleb zagen geen bezwaren. God zou het ons doen gelukken. Maar die dreigde gestenigd te worden. Het gevolg was dat dit volk, omdat ze zich ongehoorzaam jegens God gedroegen, de sprekende God, 40 jaar in deze woestijn hebben moeten doorbrengen. En dan uiteindelijk komen ze dan toch naar Gods belofte in het beloofde land. Omdat hij niet laat varen de werken zijner handen. Hoe heeft hij zich aan dit volk verbonden? Ik denk aan zijn innige belofte aan dit volk bij de wetgeving op de berg Sinai. Daar spreekt de Heere deze woorden, we kennen ze allemaal uit ons hoofd. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het diensthuis uit Egypte hebt uitgeleid. En dat was natuurlijk heel bijzonder, dat die sprekende God dit volk op deze wijze toesprak. Ondertussen bogen zij zich voor het stierkalf beneden de Sinai. En danste zij daaromheen, groot feest. U weet het, als Mozes met de woorden van God van de berg afkomt, dan laat hij die stenen tafelen vallen. Oh, en hij heeft hem als voorbidder moeten fungeren, anders had dit volk van de aarde verdeld geworden. Maar dan zien we hoe God zelf in Mozes een middelaar heeft bezorgd aan dit volk, die daarin een type was van de Heer Jezus Christus, door wiens voorbeden wij alleen behouden worden, nietwaar, indien wij gezondigd hebben. Wij hebben een voorbidder bij de Vader, een advocaat, een pleitbezorger, die voor u en voor mij bidt, die in hem geloven. God spreekt niet tot iedereen. Dat zien we met name in onze tekst staan. En ook niet door iedereen. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten. Niet ieder stem is hetzelfde. Er zijn zoveel stemmen te horen dat God speciaal zijn mensen daartoe heeft uitgezocht, uitverkoren. De profeten die namens de Heere het woord van God mochten en moesten spreken. Zij mochten alleen maar de boodschap van God doorgeven. Iedere keer klinkt het al zo spreekt de Heer. En die profeten hebben ook niet tot iedereen gesproken. Nee, dat staat in onze tekst. Zij hebben tot de vaderen gesproken. Dat zijn de vaderen in Israël. Door al de geslachten heen. Dus God heeft niet alleen die profeten uitgezocht, maar hij heeft ook de hoorders van zijn woorden uitgekozen. En in vroege tijden, voor de komst van Jezus, dus alleen, vrijwel alleen tot het volk van Israël. Dit volk heb ik mij geformeerd, zo heeft hij het gezegd. Zij zullen mijn lof verkondigen. We hebben Psalm 105 gezongen samen. Daar wordt dat ook bezongen. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altijd toos hem zou vrezen, zijn werd betracht en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Men roem dan op haar majesteit om zoveel gunst in eeuwigheid. En die gunst heeft hij aan geen andere volken in deze wereld gegund. En die vaderen die hebben geluisterd naar de stem van de Heere, en ze hebben die woorden die ze gehoord hebben bewaard en doorgegeven. En dat deden ze op velerlei manieren, staat er. En vele malen, ze zijn als wetgevers aan het woord geweest. Als richters, als dichters. En ze spraken met hun woorden, maar ook met hun daden. Ze kregen van de Heere dromen, ze kregen visioenen, ze kregen gezichten. Soms waren die dienaren, die profeten jong, soms waren ze oud, soms traden ze op de voorgrond, dan weer in de schaduw, soms met blijdschap. En dan weer met tegenzin en angst. En ze traden ook op verschillende tijden. Ze spraken tegen verschillende soorten van mensen in perioden van welvaart en in perioden van economische en geestelijke crisis. In tijden van oorlog en van vrede, van vrijheid en van ballingschap. En dat spreken Gods door die profeten ging maar om één zaak en om één doel. Om namens God de boodschap van God te brengen aan koningen en onderdanen, vrienden en vijanden. En dan spraken ze woorden van vermaning en van troost, van vrede en van oordeel. Ze waarschuwden ook voor de toekomende gerichten. En ze spraken altijd het woord van God. En dan zegt de profeet Jesaja, om er maar één te noemen, dat dat woord, al die woorden die gesproken zijn, niet ledig zullen wederkeren. Maar dat ze doen zullen hetgeen God behaagt. En dat het voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe God het zendt. En dan komt de wending in onze tekst. Het maar nu, zeg maar. En wat een onderscheid. Hoorden die profeten bij het verleden, zeg maar dat zij nog voluit leefden, in de schaduw van de komst van Christus, in de schemering, kan ik het beter formuleren, dan is daar de komst van de Heer Jezus Christus. Dan verschijnt daar het volle licht. Het licht kon niet helderder schijnen dan in de komst van de Heer Jezus Christus. U weet wel hoe die geboorte is aangekondigd geworden. Daar verschijnt een engel die omschenen was door de heerlijkheid, de kaboot van de Heer. Dat was voor die herders niet te verdragen. Ze vreesden met grote vrezen, staat. Maar zo wordt de Zoon van God present gesteld bij zijn geboorte. Bij het tonen van de heerlijkheid Gods. Heden is voor u geboren, de zaligmaker. Welke is Christus de Heer, de Messias. In de stad van David. En wat een vreugde en blijdschap is dat geweest. En dan is daar het moment daar. Dat op een gegeven moment dat kind door Jozef en Maria in de tempel wordt gebracht. En dan zijn daar twee mensen, bejaarde mensen, die de komst van de Messias verwachten. Simeon en Anna. En dan komt Jozef en Maria, komen Jozef en Maria met dat kind binnen. Met een gewoon kind om te zien. Niks bijzonders. Een baby zoals alle andere baby's. Maar we mogen zien hoe dan het verstand en het hart van Simeon verlicht wordt. Want hij mag in dat kind het licht zien dat van God naar deze wereld is gezonden. En hij gaat ervan zingen. En we kennen dat lied allemaal. Wat moet hij een schoonheid in dat kind hebben aanschouwd. Als je een kind ziet binnenkomen dat je nog nooit eerder gezien hebt van wie je niet weet wie of wat het is. En dan dit te zingen, een licht. Zo groot, zo schoon, gedaald van s hemels troon. Straalt volk bij volk in de ogen. Dat licht krijgt hij ook. Dat kind het voor een licht voor de heidenen zou zijn. En dat benoemt hij in dat lied als eerst. Bij wijze van spreken, hij heeft kralingse veren al op het oog gehad. Volk bij volk. Dat licht moest hier in Katwijk aan Zee gaan schijnen. Om nooit meer uitgedoofd te worden tot op de dag van vanmiddag. Want dat licht wordt ons nu, als het ware, voor de ogen geschilderd in dit heerlijke lied van die oude Simeon. Straalt volk bij volk in de ogen, nu hij het blind gezicht van het heidendom verlicht. Weer nadrukkelijk, hè, dat heidendom. Dat gezicht zal verlicht worden. Hij zal zijn tot de verlichting van de heiden. Profetie van Jesaja. En ook Israël zal verhogen. En daar wachten we nog op, nietwaar. Dat ook het licht over het Joodse volk zal opgaan. En ze oog en hart krijgen voor die dierbare borg en zaligmaker. de Messias, Jezus Christus. Nou, het is al zo groot dat God zo rijk heeft getuigd tegen dat volk van Israël. Maar als hij is gekomen, dan kunnen we zeggen, de profeten waren sterren. Maar in Christus Jezus is de zonne der gerechtigheid opgegaan. Dat licht zo groot, zo schoon. En spraken de profeten de woorden van God. Jezus is het woord zelf. Het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En dan zegt Johannes zo kernachtig. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Als enige geborene van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. De profeten konden zeggen, alzo spreekt de Heere. Maar Jezus Christus, die het woord zelf is, die zegt, voorwaar zeg ik u. En dan spreekt hij namens de Vader. Want wie u hoort, die hoort mij. En die mij hoort, die hoort degene die mij gezonden heeft. Die profeten hebben vaak dingen gezegd waarvan ze de diepte en de rijkwijde niet hebben verstaan. Maar deze, de Zoon van God, is de enige die ook de diepte en de verborgenheden van God peilt en doorziet. Hij heeft dat zo prachtig verwoord met deze woorden, gelijk mij de Vader kent. Alzo ken ik de Vader. En ik stel mijn leven voor de schapen. En ik en de Vader zijn één. De vele manieren van de openbaring in het verleden, merkt u, heeft nu plaatsgemaakt voor een definitieve en allesomvattende openbaring. Want alles wat u en ik tot ons behoud moeten weten, is in hem gekomen. Hij is de vervulling van de schriften. De Zoon des Mensen is gekomen om de schriften te vervullen. Wij mogen echt zeggen tegen u en tegen jou, en ik zeg het ook tegen mezelf. Nu is het daadwerkelijk in en door Christus de wel aangename tijd. De dag der zaligheid. Het heden van Gods genade. En dan is deze boodschap in eerste instantie aan de Hebreeën gericht. Dat mag duidelijk zijn. Dat zijn de Joden die tot geloof en bekering zijn gekomen. Die geloofden dat de Heer Jezus de Messias was. Maar deze brief is ook aan ons toevertrouwd. Ons zijn de woorden Gods toevertrouwd. Ja, eerst aan de Jood en dan aan de heden. En dat zijn wij. En dat evangelie, zo heeft Jezus het gezegd, was bestemd voor alle creaturen. En daar zitten we nu als een schepsel Gods. En de Heer Jezus heeft zelf gezegd, nu moet je aan al die mensen in Kralingseveer vertellen dat ik een zaligmaker ben van de wereld. En dat ik gekomen ben om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Het zou toch kunnen dat er zondaren zijn onder ons die daar naar hunkeren om de Heer Jezus Christus te leren kennen voor eigen hart en leven. Nou, ik mag u preken dat hij wacht om u en jou genadig te zijn. En dan kan ik begrijpen dat je zegt, Heere, heb u dan echt mij op het oog? Welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Zou dat dan de sleutel niet zijn op dit ogenblik? Waardoor dat geheimnis zich gaat openbaren in u en jouw hart en leven. We zeiden al, er zijn zoveel stemmen. Waardoor de stem van God als het ware wordt weggedrukt. Ik kijk in het bijzonder naar onze jonge mensen, naar onze kinderen. Wat wij nooit hebben meegemaakt, maken jullie mee. Al die stemmen die op jullie afkomen via de sociale media. Als je niet uitkijkt, dan word je de hele dag door vergiftigd. En wat je te horen krijgt, weet je niet. Ik heb dat ook wel eens op de radio. Dan zit je te luisteren. En dan klinkt daar ineens op die radio de grootste vloek die je maar denken kunt. Verschrikkelijk. Wat is gebeurd? En zo worden alle mensen die voortdurend zich daar door laten leiden, vergiftigd met het gevaar. Want heel veel van het nieuws dat we horen, dat wordt tegenwoordig fake news genoemd. Dat betekent dat is leugen en bedrog. En dan weten we al direct van wie het afkomstig is. Want de Heer Jezus is de waarheid zelf. En van de duivel weten we dat hij de vader van de leugen is. Hij is de leugenaar van de beginnen. Zo is het in het paradijs al fout gegaan. Fake news. Is het ook dat God gezegd heeft? En dan verdraait hij de woorden van de Heere God. En ze zijn erdoor verleid geworden. Zie hoe levensgevaarlijk het is om naar dat soort praat te luisteren. Oh, wat is het dan goed en heerlijk om te horen van de Heer Jezus Christus. In wiens, op wiens lippen nooit, zegt de schrift, bedrog is geweest. Altijd de waarheid gesproken. Nooit, nooit met een dubbele bodem gesproken, zoals ook zo vaak gebeurt. Een waarheid achter de waarheid, zeggen wij dan in onze kerkelijke kringen. Absoluut niet. Wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Voorheen door de profeten tot de vaderen. En nu, en dan staat er bij ten laatste dagen, tot ons gesproken door de Zoon. Dan staat er in het Grieks het woord eschaton. Dat betekent de eindtijd, de laatste dagen, en daar leven wij in. Zo wordt de tijd genoemd tussen de hemelvaart van Christus en zijn wederkomst. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Wij leven dus in dat laatste van de dagen. En dan staat er dat God door zijn Zoon heeft gesproken. Daar hebben we al het nodige van gezegd inmiddels. Maar dan wordt er nog bijgezegd die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Ongelooflijk, hè? God heeft een erfgenaam gemaakt van alles. Alles wat in de hemel en wat in de aarde is. Alle geslachten van mensen, alle legers van engelen. De sterren van de hemel. Vader heeft hem gesteld tot een wettig erfgenaam. Hij was ook de enige zoon van de vader, nietwaar? Dus hij heeft ook recht op die erfenis. Behoort immers de zoon niet alles toe wat van de vader is? Dat heeft God al in zijn eeuwige raad besloten dat dit zo zou zijn. Dat wordt ons beschreven in Colossense 1 vers 16 en 17 waar ik lees: want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en op de aarde zijn, die zienlijk en onzienlijk zijn. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen, dat wil dus zeggen dat hij al van eeuwigheid is, en alle dingen bestaan door hem. En wat mij het meest treft is dat hier staat: alle dingen zijn tot hem geschapen. U kent deze woorden wel, maar je zegt het wel, maar vaak doordenk je ze niet. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Nou, dat is wat hier eigenlijk gezegd wordt in 1 Colossense. Tot hem. Dus alles wat geschapen is geschapen met het doel Jezus. Om hem gaat het. En wat zien we nu? Dat hij die God uit God is. Tezamen met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dat hij een mens is geworden. Naar deze aarde is gekomen. Die erfenis, die kan pas verkregen worden als de Zoon zelf eerst is overleden, is gestorven. En daartoe heeft God zijn Zoon naar deze aarde gezonden. God zond zijn kind naar de aarde en legde hem neer in een beestenstal, in een kribbe. En 33 jaar later, dan wordt hij aan een vloekhout gehangen. Door de mensheid die zich als beesten jegens hem hebben gedragen. Gods eigen lieve Zoon, die nooit geen zonde had of gedaan heeft. Er bleek maar één weg voor hem. Kruist hem, kruist hem. Weg met hem, weg met hem. En zo is hij de erfgenaam geworden. En zo zijn allen die in hem geloven, zegt Paulus, mede-erfgenaam. O, u en jij en ik, die in de Heer Jezus Christus mogen geloven, zijn erfgenamen van dat wat Jezus van de Vader heeft ontvangen. Alle dingen, er staat zelfs in de schrift dat wij als koningen met hem zullen heersen. Je kunt je er geen voorstelling van maken. Dat heeft apostel Paulus ook zo verwoord. Hetgeen geen oog heeft gezien, hetgeen geen oor heeft gehoord, heeft God weggelegd voor degene die hem vrezen. Dat dit nu het grote doel was van de komst van de Heer Jezus naar deze aarde. Ziende op Jezus. En daarom heb ik dat lied laten zingen uit Psalm 21. Hoe groot en schitterend is zijn eer, want u weet het. Hè? De dood kon hem niet houden. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. O heerlijk, hoe groot, hoe schitterend is zijn eer. Door het heil aan hem bewezen is zijn roem gerezen. En wat glans, wat majesteit hebt gij die vorst bereid. In Psalm 2 zegt God de Vader tot zijn Zoon. Vraag mij en ik zal de volken geven tot een erfdeel, de einde der aarde, tot uw bezit. En nou, maar een vraag heeft hij ook bezit genomen van ons leven. Zijn wij zijn wettig eigendom? U weet wat de kerk straks zal zingen, hè? Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Ja, uw liefde zocht mij. En uw bloed dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Als dat zo is, dan zijn we erfgenaam van alle dingen. In en door Christus. Zijn er nu nog mensen die zich van deze zaligmaker afkeren? Hij komt tot u in dit woord. En meer zult u nooit van hem horen dan dat er is geopenbaard. In dit woord. Ten slotte heeft hij gesproken door de Zoon. En steeds maar weer wordt hij hier aangewezen en aangeprezen. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb het 25 jaar gehoord zonder te luisteren. Dat kan dus. En misschien zegt u wel, dominee, ik zit hier al 40 jaar, of misschien nog wel langer. Dan is nu het moment daar dat hij zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Het is een tekst die je natuurlijk al zo vaak gehoord hebt. Maar als je hem werkelijk hoort, dan kom je. Met heel dat verloren leven. Ik denk aan die verloren zoon. Hij kon zo verloren niet zijn of hij besluit. Toen hij zag in wat voor toestand hij zich had gemanipuleerd. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Of gemanipuleerd moet ik zeggen. Kom. Jezus is wachtend. O zondaar. Op u. En laat het dan maar klinken. Moede kom ik. Arm en naakt tot die God die zalig maakt. De tekst gaat verder. Door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. En letterlijk staat er voor dat woord wereld niet kosmos. Zoals je zou kunnen verwachten. Nee, er staat hier dat God hem door de eeuwen gemaakt heeft. En dat wil zoveel zeggen als de wereld met al haar volheid. We zouden kunnen zeggen het ruime hemel rond. Het heelal, het universum. Het is alles geschapen door hem. Door wie dat alles gemaakt is. En mochten we na alle recente ontdekkingen van die nieuwe telescoop over de oerknal gehoord hebben. Dat uitgerekend is geworden dat er 13 miljard jaar geleden tot een oerknal kwam. En dat wij dat nu kunnen zien. Hier staat zwart op wit dat de Zoon van God het universum gemaakt heeft. Nou, wie vertrouwt u nou? De wetenschappers? Die van allerlei aannames uitgaan. Er is pas nog een artikel in het RD verschenen over lichtjaren. Hoe wij daarmee om zouden kunnen gaan. Maar ik heb al die redenaties niet nodig. Als hier staat dat hij het universum heeft gemaakt, dan is dat zo. Wij geloven daarin. En het geloof is een zeker weten en een vast vertrouwen. En wat heerlijk om hem daarin te eren. Om in hem je schepper te zien. Die jou gemaakt heeft. En mij. Hij heeft ons gemaakt, dat zingen we ook. En geenszins wij, als het volk van zijn heerschappij. Als schapen die zijn hand wil wijden. Dat is het bevrijdende van het evangeliewoord. Dat kinderlijke vertrouwen. Jezelf aan hem toevertrouwen. Hoe dan ook. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Als iedereen ons los moet laten, dan lezen we dit. Hij kan en hij wil. En hij zal, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Intens verdrietig hem dan te horen dat wij uit de apen geboren zijn en weet ik wat voor onzin allemaal. O, hij heeft mij gemaakt. Als een wonderlijk borduursel in de schoot van mijn moeder. Gewerkt. Misschien zijn er wel zwangeren. Onder ons. Wat een genade. En dan zul je, als het goed is, aan het begin van je zwangerschap, al met dat kind bij de Heere Jezus zijn. En zeggen, Heere, mag dit kind een kind van u zijn. Ik heb vorige week een broer moeten begraven van mezelf. En mijn moeder vertelde daar altijd van, toen ze zwanger was van hem, geloofde ze al dat de jongen een kind van de Heere zou worden. En als er iets op afgekomen is, is het wel dat. Want die jongen heeft alles gedaan wat God verboden had, om het zo maar te zeggen. En dan uiteindelijk wordt hij toch door de Heer. Ingewonnen voor zijn dienst. Hij is zelfs 20 jaar ouderling geweest tenslotte. Massa spreken gelezen. En nu is hij heen gegaan. Naar de plaats waar ook zijn moeder en mijn moeder is. En dan zullen ze altijd bij de Heer zijn. Dat is de belofte die aan het dienen van de Heere God verbonden is. Nou, dan wordt die bijzondere verhouding tussen God, de Vader en de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, in dat derde vers nog breder uitgewerkt. Dan moet ik even kijken hoor, waar ik nou gebleven ben. Er staat hier dat hij is, daar gaan we nog even over spreken, hij is het afschijnsel, afstraling van Gods heerlijkheid. En hij is ook het beeld van God. Afstraling van Gods heerlijkheid, de afdruk van zijn zelfstandigheid. Wat is dat? Afschijnsel van zijn heerlijkheid. Nou, dat is dat hij, we hebben heel nadrukkelijk al gezegd dat hij een licht is. Zoals ook God de Vader een licht is. En nu is het niet zo dat Jezus een licht is. Zoals de maan het licht ontvangt van de zon. Nee, Christus is zelf licht. Zoals God de Vader licht is. En dat wordt dan nog eens bevestigd door wat erop volgt. De afstraling van Gods heerlijkheid, van Gods glans en licht. En de afdruk staat er dan van zijn zelfstandigheid. En voor dat woord zelfstandigheid moeten wij lezen een afdruk van zijn wezen. Een merkteken. Van Gods wezen. Dus wie de Heer Jezus Christus ziet, die ziet in Christus, zeg maar, de volmaaktheden van God zelf. Want hij is God. Hij is geworden die hij niet was, mens. Maar hij is gebleven die hij was, God. En als hij naar de hemel vaart, dan krijgt hij van Gods wegen die heerlijkheid die hij bij de Vader had, eer de wereld was. Dan krijgt zijn Godheid weer het volle licht als het ware terug. Maar we hebben hier op aarde hem als het beeld, als een merkteken van God mogen zien. Zo heeft Jezus dat ook verwoord. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Op een andere plaats staat, in hem woont al de volheid van God lichamelijk. En zo mag hij zijn het uitgedrukte beeld, merkteken van Gods wezen. En dat hij God is, komt nog een keer terug, of twee keer zelfs. In vers 8 bijvoorbeeld, daar staat maar tegen de Zoon, zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. Daar wordt zo over de Heer Jezus gesproken. Tegen de Zoon zegt hij, uw troon bestaat in alle eeuwigheid. En in vers 9, u hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God. Daar wordt Jezus weer als God aangesproken. Met vreugdeolie, boven uw metgezellen. Dat zijn de engelen. En dat zijn al degenen die door zijn bloed gekocht zijn. En dan staat hier zo prachtig bij, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Dan kun je zien hoe functioneel dat woord is. Hij heeft alleen maar hier gesproken. Daartoe was hij op aarde en wonderen gedaan en die spraken ook nog eens voor zichzelf. En dan staat er hier van het woord dragen, een woord dat betekent een voorwaarts dragende beweging. Dat wil dus zeggen dat alles wat hij gezegd heeft tot zijn bestemming geraakt. Vandaar dat er in de schrift ook staat dat al de beloften in Christus Jezus ja en amen zijn. En dan moet je ook eens zien met wat een kracht dat woord zijn werk doet. Er staat het is een kracht. Een dynamis. Daar komt ons woord dynamiet vandaan. En zo wordt het evangelie van Jezus Christus een kracht Gods genoemd tot zaligheid in Romeinen 1 voor een ieder die gelooft. En als u en jij en ik nou tot geloof gekomen zijn, ik kan alleen maar voor mezelf spreken, dan zeg ik inderdaad, het is door de kracht van woord en geest geweest dat de Heer je te sterk is geworden. Gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Daar heb je de kracht van dat woord. En dan zo mooi om te zien dat die dragende kracht een bestemming heeft. Die kracht van dat woord draagt ons vooruit. Uiteindelijk eindigt het in onze eeuwige bestemming. Maar het staat in Psalm 73 zo prachtig beschreven. Dat eerste begin. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Zo begon het. En dan komt dat voortstuwende element. Dat voordragende element. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. Dus hij leidt je door dit leven heen. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Dan komen we dus tot de bestemming waartoe hij dit alles heeft gedaan. Want dat volgt dan tenslotte nog. Wie alle dingen draagt door zijn krachtig woord, nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand heeft gebracht en zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemel. Reinig maken. En dat woord dat hier gebruikt wordt betekent verzoening door voldoening. En dat betekent werkelijk rein gemaakt worden. Verzoend worden. Dan is er niets meer tussen de zondaar en God dat de relatie tot de Heer God in de weg zou kunnen staan. O, dat is zo rijk om dat te weten. De schuld uw volks heb uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonde aan. In het boek Hooglied wordt gesproken over de schoonste onder de vrouwen. Zij is voor hem een reine maagd geworden. Zonder vlek en zonder rimpel. Het is wat. Die bruid leert zichzelf als een zwarte bruid kennen. En nochtans mag ze zich lieflijk weten in de ogen van haar Here en bruidegom Jezus Christus. Maar daar is wel wat voor nodig geweest. Nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand heeft gebracht. Hier wordt de nadruk gelegd dat hij alleen dat werk wat er bij God te doen was volkomen heeft gedaan. Zelfs op het moment dat God zijn handen van zijn zoon aftrekt. Als hij onder het oordeel van de godsverlating doorgaat. En hij schreeuwt om de afwezigheid van God. Waarom hebt gij mij verlaten? Maar zo wil de Vader dat wij op hem zouden zien. Als die volkomen zalig maken, die werkelijk alles heeft volbracht wat er bij God te doen was, om u en mij in een verzoende betrekking te stellen tot hem. En vandaar dat God zegt, lam, dat het lam van God gezien moet worden door u en mij. En dat is de ernst van het evangelie. Als wij dit lam miskennen in zijn liefde en in zijn trouw, dan zal er voor ons geen plaats zijn in de hemel. Dan zal er hier in dit leven ook geen gemeenschap met de Heer Jezus geproefd en gesmaakt worden. dan blijft hij voor ons een vreemde. En dat terwijl hij zo nabij is. En terwijl we zo vaak gezongen hebben, hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Die van verderf ons leven wil verschonen. O, gij heft mij het hoofd omhoog. Om Gods gunst in dit lam te aanschouwen. Lam van God in eeuwigheid te prijzen. Die voor 's werelds zonde boet. Uw gekruisigd vlees is waarlijk spijzen. Waarlijk drank uw heilig bloed. Uit een duister, vreselijk bovenmate riep gij tot hem die u had verlaten. Maar uw stem breekt door de nacht. Vader, wereld, het is volbracht. En nu kan die weg. Het is volbracht, het is gebeurd. Hij sterft. Het voorhangsel. Scheurt van boven naar beneden. Hoeft nooit meer een dier te sterven. Dit volmaakte offer. Daar mag Gods kind in rusten. Jezus, uw verzoenend sterren. Is het rustpunt van mijn hart. Opgestaan van de dood. Ja, want de dood kon hem niet houden. Hij heeft betaald met de prijs van zijn bloed. Nu is het eeuwig genoeg. De schuld des volks heb ge uit uw boek gedaan. Ook ziet ge geen van hun zonde aan. En nu vaart hij op ten hemel. Prachtig. En hij komt niet alleen thuis. Hij komt met zijn kerk thuis. De moordenaar staat dat symbool voor. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Paulus die zegt het zo. En dat is natuurlijk een geloofszaak. We zijn met hem gestorven in zijn dood. En we zijn met hem opgewekt. En we zijn met hem gezet. We zijn begraven met hem in zijn dood. En we zijn opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En we zijn met hem gezet in de hemel. Is wat, hè? Omdat hij dit heeft gedaan, is een thuiskomen voor hem. Anders had hij niet in de hemel gezet geworden. Was er geen plaats geweest. En zo mogen we zien hoe volkomen zijn heilswerk is. Hij heeft het ook in het hoge priestelijk gebed gebeden. Niet maar, Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad van voor de grondlegging der wereld. Pas toen hij de poorten der gerechtigheid opende. Door zijn offer op de kruisheuvel Golgotha. Kon hij zijn bruid, zijn gemeente, zijn kind meenemen, met hem gezet in de hemel. Zijn verheerlijking is onlosmakelijk verbonden met u en mijn zaligheid. Als wij niet zalig gemaakt worden door het bloed des kruises, met eerbied gezegd, dan kan Christus met u en mij niet thuiskomen. Want daar zal niets boven komen wat onrein is. En dan zo nabij dat bloed geweest. En nochtans zal ze onrein te moeten sterven. Dan staat er in de Bijbel. Wee ons er als wij dat bloed onrein achten. Dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Maar u lieden daarentegen die de Heere vreest. O, die zon zal u voor eeuwig beschijnen. Gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd u buiten, Heer, gij zaagt uw strijd bekronen. Tot gave, tot der mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Amen. Zingen wij Psalm 68, vers 9.